Goedemorgen, broers en zusters. Ik had gedacht om met jullie een stukje te delen uit de brief aan de Romeinen. Uit hoofdstuk 8, wat eigenlijk het hoogtepunt is van de eerste 8 hoofdstukken van deze brief. Ik heb begrepen dat Christophe dat enkele weken geleden gestopt is, waar dat ik dacht te beginnen vanmorgen. Voor het verband wil ik sowieso vers 16 en 17 erbij nemen. Tot en met vers 27. Dit zegt Gods woord. De geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En zijn wij kinderen dan ook erfgenamen? Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Als wij inderdaad met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Want ik acht dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet waard is vergeleken te worden met de toekomstige heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Want de schepping verwacht rijkhalzend de openbaring van de zonen en dochters van God. Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar omwille van hem die haar onderworpen heeft, in de hoop dat ook de schepping zelf zal worden verlost van de slavernij van de verhankelijkheid tot de vrijheid, wanneer de kinderen van God verheerlijkt zijn. Want wij weten dat de hele schepping tezamen zucht en tezamen in baresnood is tot nu toe. En dat niet alleen, maar ook wij zelf, die de eerstelingen van de geest hebben, ook wij zelf zuchten bij onszelf, in de verwachting van onze aanneming als zonen en dochters tot de verlossing van ons lichaam. Want wij zijn behouden geworden in hoop. Hoop nu die men ziet is geen hoop, want wie hoopt er op wat hij ziet? Maar als wij hopen op wat wij niet zien, dan verwachten wij het geduldig met volharding. En evenzo komt ook de geest onze zwakheid te hulp, want wat wij naar behoren zullen bidden, weten wij niet. Maar de geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij die de harten doorzoekt, weet wat de bedoeling van de geest is, want gij bidt in overeenstemming met God voor heiligen. Tot zover het stuk uit Gods woord. Mag de Heer ook zijn woord zegenen. En ik heb het goed gedacht om eerst te beginnen deze morgen met een lied dat ik heel graag aan jullie wil laten horen.
Do you feel the world is broken?
We do.
Do you feel the shadows deepen?
We do.
But do you know that all the dark won't stop the light from getting through?
We do.
Do you wish that you could see it all made new? Does our God intend
dwell again with us. He does. Is anyone worthy? Is anyone whole? Is anyone able to break the seal and open the scroll? The Lion of Judah, who conquered the grave. He is David's root and the Lamb who died to ransom the slave. From every people and tribe, every nation and tongue, He has made us a kingdom and priest to God to reign with the Son. Is He worthy? Is He worthy?
Wat mij aanspreekt en raakt in dit zeldzame lied is, naast dat het eens niet gaat over ons, zoals zoveel recente liederen in onze bundel, maar dat er in dit lied gezinspeeld wordt op deze schitterende, hoopvolle passage in Romeinen hoofdstuk 8. En in deze coronatijden mogen we vooral niet uit het oog verliezen dat niet alleen wij de mensheid zuchten en lijden, maar heel de schepping zucht en ziet rijkhalzend er naar uit om verlost en bevrijd te zijn. Wetenschappers proberen nog steeds te achterhalen waar dat COVID-19 nu precies vandaan kwam en hoe dat het op de mens ook is overgedragen. Maar Paulus die helpt ons om dit aspect van het zuchten en het lijden in de huidige schepping te relativeren door het in een veel ruimer perspectief te plaatsen. Het perspectief van Gods herstelplan voor de hele schepping. Dat herstelplan dat met de overwinning van de leeuw van Juda over dood en graf al begonnen is. En daar wil dit lied ons aan herinneren, vrienden. Voor veel gelovigen is Jezus' opstanding de garantie voor een leven na de dood. En het onmisbare bewijs dat Jezus plaatsvervangend lijden en sterven voor onze zonde en schuld door de Vader aanvaard is. Maar de eerste en meteen ook de belangrijkste betekenis van Jezus' opstanding is het feit dat hiermee uiteindelijk de verlossing en de vernieuwing van de gehele schepping is op gang gebracht. En binnen het herstelplan van God voor de genezing en de wedergeboorte van de hele schepping is het hoofdthema in dit gedeelte hier de buitengewone roeping die Gods volk heeft. Of beter gezegd, de buitengewone roeping van het Israël van God. Wij zijn als Gods zonen en dochters het Israël van God. Want als Gods kinderen zijn wij erfgenamen, hebben we gelezen in vers 17. En dit thema van het erfgenaamschap, dat kent, ja, hoe kan het ook anders, zijn oorsprong in de Exodus. Waar dat Jahweh zegt van zijn volk, Israël is mijn zoon, mijn eerstgeborene. Ja, de eerstgeborene is de erfgenaam. En in hun geval zullen zij het beloofde land beërven zoals aangekondigd was. En in de evangelie wijst Matthäus erop hoe wij in dit verband naar de Heer Jezus moeten kijken. Na zijn geboorte trekt Jozef en Maria naar Egypte, zoals jullie weten. En dat staat er in Matthäus 2, vers 15. En hij was daar tot de dood van Herodes, opdat vervuld werd wat door de Heer gesproken is door middel van de profeet die zei, uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. De Heer Jezus, die heeft als Gods gezalfde de rol van Israël op zich genomen. en een nieuwe exodus mogelijk gemaakt, maar deze keer ten behoeve van een wereldwijde familie. En in plaats van dat de erfenis een streepje grond is in het nabije Midden-Oosten, heeft Paulus in het vierde hoofdstuk van deze brief al benadrukt dat deze wereldwijde familie, de ware kinderen van Abraham, naar het geloof en niet naar de bloedlijn, de erfgenamen van de wereld zullen zijn. Beloofde land en Israëlse schriften, dat is slechts een schaduwbeeld, mensen. Een metafoor voor de erfenis die zal komen als Gods plan volledig ontvouwd wordt. En daarom zegt Paulus in vers 17, als we Gods kinderen zijn, zijn we ook zijn erfgenamen, erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Er heeft in Christus een nieuwe exodus plaatsgevonden. En wij zullen de begunstigden zijn die de wereld zullen beërven. Nu, ik moet zeggen, doorheen de afgelopen geschiedenis hebben vele christenen deze erfenisleer misbegrepen, onnauwkeurige conclusies uitgetrokken met verstrekkende gevolgen. Sommigen hebben de opdracht van de kerk gezien als de gedwongen onderwerping van de hele wereld door kolonisatie. En dit onder het motto, voorwaarts Christus strijders, we moeten de goede strijd strijden. En soms gebeurde dit in de meest bloederige zin van het woord, jammer genoeg. Vele andere christenen hebben zich in reactie op deze erfenisleer, als ik het dan zo mag noemen, helemaal teruggetrokken uit de wereld. De erfenis is voor hen de hemel, waar ze gaan rondzweven in een witte pyjama. Want de Heer Jezus heeft hen een plaats bereid in het Vaderhuis. En ze zullen voor altijd daar bij de Heer zijn. En daarom is deze wereld hier niet een thuis. Ze zijn gewoon op doorreis. Ze zijn niet van deze wereld. En bij gevolg zijn politiek, ecologie en sociale rechtvaardigheid in de wereld slechts bijzaak. Want de hoofdopdracht is het redden van verloren zieltjes. Wel, hoe zit het nu? Moeten we nu de wereld besturen? Of moeten we er juist afstand van nemen? Het antwoord van Paulus in deze passage is echter verrassend en duidelijk. Wij zullen de wereld verlossen. Deze passage staat eigenlijk regelrecht tegenover die twee verkeerde interpretaties en wijst ons op de enige ware kijk op God en de wereld. En wat ik in een volgende boodschap in de kijker ga plaatsen, de taak van het Israël van God tussen God en de wereld. Nu, die straffe verklaring van Paulus in die eerste helft van vers 17 wordt meteen ook aan een voorwaarde gekoppeld. Mede-erfgenaam zijn van Christus betekent delen in zijn lijden. Nu, wat hij hier zegt over de kinderen van God is vanzelfsprekend voor Paulus, omdat deze nieuwe gemeenschap in Christus is. Het is de familie van de Heer Jezus, zodat wat waar is voor hem, ook waar is voor hen. Zodat ze hun erfdeel alleen kunnen bereiken via het pad van het lijden, waar de Heer Jezus ons is in voorgegaan. En vervolgens gaat Paulus hier nader verklaren wat hij hiermee precies bedoelt. Hij begint met te zeggen in vers 18, want ik acht dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet waard is, vergeleken te worden met de toekomstige heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Broeder en zusters, wat voor lijden we ook mogen kennen in deze wereld, de balans slaat niet door aan deze kant. Het weegt niet op tegen zoiets als de toekomstige heerlijkheid. Toekomstige heerlijkheid. Opnieuw staat ook dit open voor verkeerde interpretaties. Bedoelt Paulus ons hier aan te sporen om met de tanden op elkaar door te bijten totdat die nieuwe dag aanbreekt? Helemaal niet, vrienden. Hij gaat ons meenemen om vanuit de enige ware toekomstvisie nader te verklaren wat dat het betekent om binnen het herstelplan van Gods schepping het Israël van God te zijn. En Paulus die gaat dat nader verklaren in een drie-stappenplan. De eerste fase, die loopt van de tweede helft van vers 17 tot vers 22. De tweede fase van vers 23 tot vers 25. En de derde fase van vers 26 tot vers 27. Maar hoe moet dit drie-stappenplan begrepen worden? Eigenlijk kan je het best vergelijken met een Russische pop. Zo'n matroeska, je kent dat wel. Elke keer dat hij een reeks ideeën opent, bevindt er zich een vergelijkbare, compacte reeks binnenin. Dus wat hij hier in 3 stappen gaat doen, is steeds dieper en dieper en dieper gaan totdat hij het fundament bereikt. Dus met andere woorden, in de versen 19 tot 22 worden de versen 17 en 18 nader uitgelegd. En daar zal ik mij toe beperken in deze morgen. Maar laten we nog maar eens opnieuw lezen. Vers 19. Want de schepping verwacht rijkhalzend de openbaring van de zonen en de dochters van God. Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen. Niet vrijwillig, maar omwille van hem die haar onderworpen heeft. In de hoop dat ook de schepping zelf zal worden verlost van de slavernij van de verhankelijkheid tot de vrijheid, wanneer de kinderen van God verheerlijkt worden. Want wij weten dat de hele schepping tezamen zucht en tezamen in baresnood is tot nu toe. Denk dat het duidelijk is dat Gods schepping zoals die nu geordend is, dat die in zijn geheel niet slecht is. En ze zal dus ook niet volkomen vernietigd worden zoals vele christenen ten onrechte geloven. Maar evenmin is de schepping gewoon goed zoals ze nu is. En zal ze dus ook niet blijven zoals ze is. Want let eens op de gedachtegang in de 4 versen die we net opnieuw gelezen hebben. Vers 19, de schepping is goed, maar ze is niet volmaakt. Vers 20, de schepping is goed, maar momenteel in slavernij. Vers 21, de schepping is goed, maar ze wacht nog op haar bevrijding. En vers 22, de schepping is goed, maar is zwanger van de toekomstige wereld die uit haar schoot geboren zal worden. Dus vrienden, we zien hier dat de huidige pijn en verzuchting en de tijdelijke toestand van de schepping, dat dat begrepen moet worden in de context van Gods goede bedoelingen met zijn schepping. Want de schepping, zegt Paulus, verwacht met spanning de openbaring van de zonen en dochters van God. Maar waarom eigenlijk? Wel, van bij het begin had de schepper God de mensheid gecreëerd om als zijn beelddragers een wijs en liefdevol rentmeesterschap uit te oefenen over zijn schepping. En hierin wordt ook meteen duidelijk, vrienden, dat de reden van onze behoudenis er niet in bestaat om voorgoed uit deze wereld weggenomen te worden. Maar door onze behoudenis zal de wereld zelf genezen en hersteld worden. En dit zal gebeuren wanneer dat de mensheid weer zal zijn wat dat ze moet zijn, zoals de schepper God het van het bij het begin voor ogen had. Onder Gods leiding moet de wederom geboren mensheid op een wijze en liefdevolle manier hun verantwoordelijkheid over deze wereld gaan uitoefenen. Wat dit precies betekent, dat gaat Paulus nader uitleggen in de versen 20 en 21. Maar voor ik daar kan op ingaan, wil ik u eerst wijzen op iets wat je duidelijk moet voor ogen hebben. Wilt je begrijpen waarom precies de schepping alleen door onze behoudenis gered en hersteld kan worden? En daarom moet ik je meenemen naar het begin, naar het boek Genesis, het begin van de schepping, zoals die beschreven wordt in hoofdstuk 2 vanaf vers 4. Ik zal het u voorlezen. Vers 4. Dit is de geschiedenis van de hemel en de aarde toen zij geschapen werden. Op de dag dat de Heere God aarde en hemel maakte. Er was nog geen enkele veldstruik op de aarde en er was nog geen enkel veldgewas opgekomen, want de Heere God had het niet laten regenen op de aarde. En dan vinden we de reden waarom het er nog geen regen en geen vegetatie op aarde gevonden wordt. En er was geen mens om de aardbodem te bewerken. Ik ga zelfs nog meer zeggen. Er zijn zelfs nog geen dieren. Die worden pas in vers 19 geschapen. Dat is toch een heel andere volgorde dan in hoofdstuk 1. Daar creëert de Heer God de vegetatie op de 3e dag en creëert hij alle dieren op de 6e dag om pas daarna de mens te creëren. Oeste, dat is het probleem. Een zwinnende bieten. Broeders en zusters, wat we vinden is dat Mozes Gods schepping vanaf 2 verschillende gezichtspunten beschrijft, waarin dat chronologie niet belangrijk is. In Genesis 1 beschrijft hij Gods scheppende werk als een opeenvolging van stappen die naar een hoogtepunt stijgt, de schepping van de mensheid. En elke voorgaande stap is de voorbereiding van een ideale leefwereld voor de mens. Maar hoofdstuk 2, dat toont ons een ander gezichtspunt. Namelijk, dat hoewel de schepping er is voor de mens, de schepping niet naar behoren kan functioneren zonder de mens. Want we zien hier dat onder andere planten en struiken niet kunnen bestaan, zolang de schepper God geen ovenier in zijn tempeltuin geplaatst heeft om zich daarover te ontfermen. En er worden hier ook geen dieren geschapen, zolang dat er geen mens is om hen te benoemen, zodat ze een functie krijgen en een reden van bestaan. Alles wacht op het bestaan van de mens. Want mensen vormen het onmisbare middelpunt van de schepping. Dat is wat Genesis 2 ons laat zien. In Genesis 1 wordt alles zorgvuldig klaargemaakt in functie van de mensheid. En in Genesis 2 moet alles wachten totdat de mensheid er is. Of anders gezegd, de schepping die is er wel voor de mensheid, maar toch kan ze niet naar behoren functioneren zonder de mensheid. En dit moet je heel duidelijk voor ogen hebben, wil je Paulus kunnen volgen in hoofdstuk 8 vanaf vers 20. Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar omwille van hem die haar onderworpen heeft, in de hoop dat ook de schepping zelf zal worden verlost van de slavernij van de verhankelijkheid tot de vrijheid wanneer de kinderen van God verheerlijkt zijn. De schepping is in slavernij. En wat haar zal bevrijden, is de nu nog toekomstige heerlijkheid van Gods zonen en dochters. Ja, ik weet het. In de meeste vertalingen wordt dit anders weergegeven, in de veronderstelling dat de schepping zal delen in de heerlijkheid die Gods kinderen gaan bezitten. Maar ik denk dat dat niet klopt. Met de toekomstige heerlijkheid wordt niet bedoeld de schitterende uitstraling van de kinderen van God, zoals de Heer Jezus schitterde op de berg der verheerlijking. Ik geloof dat het hier gaat om datgene van die mensen die er ook bij waren, Johannes en Jacobus, de broertjes Boanerges, ik ken ze nog, wanneer dat ze met hun nederige vraag naar de Heer Jezus komen, in Marcus hoofdstuk 10, vers 37. Geef ons, zeggen ze, dat wij mogen zitten, één aan uw rechterhand en één aan uw linkerhand, in uw heerlijkheid. Kijk, wat ze verlangen, is niet om als de Heer Jezus op de berg der verheerlijking te schitteren, maar om te mogen meebesturen, wanneer de Heer Jezus zijn heerschappij gaat uitoefenen. De heerlijkheid hier betreft het delen in de glorierijke wereldwijde heerschappij van de laatste Adam, de Heer Jezus. De toekomstige heerlijkheid van ons kinderen is de heerlijkheid die de kinderen van de eerste Adam verzaakt hebben, het rentmeesterschap over deze schepping. En dat is wat heel de schepping naar uitziet, en vol spanning wacht tot die dag aanbreekt. Ze wacht op ons, ze wacht op u en mij, alle kinderen van God, om geopenbaard te worden. En dan zal de schepping eindelijk haar ware heersers zien. En zal ze weten dat de tijd aangebroken is om van de verhankelijkheid en van de vruchteloosheid verlost te worden. Een definitieve verlossing. Paulus die gebruikt hier in 8 vers 21 Exodus-taal. Maar deze keer met betrekking tot de hele schepping, die in slavernij is, zegt hij. Nu binnen Gods herstelplan, mensen, zijn er meerdere verlossingen. Een reeks van uittochten. Israël wordt uitgeleid uit Egypte om een nieuw leven te leiden. En Jezus, de ware Israël, wordt uitgeleid uit de dood door de opstanding tot nieuw leven. En in Romeinen hoofdstuk 6 zegt Paulus dat wij Gods kinderen geworden zijn door de dood van de doop, wedergeboren tot nieuw leven. En nu vinden we wonderlijk genoeg hoe de hele schepping, die onderworpen is in slavernij, een bevrijdende Exodus-verlossing zal meemaken om zo een nieuwe schepping te worden. Is dat niet geweldig? Ik zit daar helemaal weg van. Ik ben al langer weg in het hoofd, dat is niet erg. Maar vaak, mensen, wordt hier gedacht dat de slavernij waarin dat de schepping verkeert, dat het gevolg is van de vervloeking van de aardbodem na de zondeval. Maar ik geloof niet dat Paulus hier denkt aan Genesis 3, maar nog steeds die Exodus voor zijn aandacht heeft, die trouwens ook weer haalt in de hoopvolle boodschap van de profeten. Waarom dit wat dichter bij u te brengen, moet ik u meenemen in de geschiedenis van Israël. Als we kijken naar de schepping, zoals die nu is, dan zien we de wereld in dezelfde toestand als dat toen de kinderen van Jacob in Egypte tot slaaf werden gemaakt. Jacobs kinderen, die zuchten daar toen onder de meedogenloze heerschappij van de farao. Egypte baden in rijkdom en weelde, verkregen door onrecht, misbruik en uitbuiting. De grote verdrukking waaronder Jacobs kinderen toen zuchten. Zo heeft God ook toegestaan, zegt Paulus, dat de hele schepping onderworpen werd aan slavernij. Maar om dit nog scherper voor de ogen te krijgen, moeten we inzoomen op Israëls verdere geschiedenis in het land. Wanneer dat Israël eens in het land generatie op generatie op generatie de afgoden had dienen, dan beginnen ze net zoals farao in Egypte het onmenselijke gezicht van hun afgoden te vertonen. Wij mensen worden nu eenmaal wat overeerd, nee? Want als mensen de schepper God niet eren en hem slecht behandelen, dan gaan zij ook zijn beeld en gelijkenis onmenselijk behandelen. En die aanhoudende afgoderij, die heeft ook dramatische gevolgen voor hun leefomgeving en het milieu. Het land wordt onrecht aangedaan. Israël is een slechte rentmeester over hun erfgoed. Het land wordt uitgeperst en leeggezogen door hebzucht en winstbejag. Israël respecteert de sabbatsrust van het land niet en het zucht onder het juk van dit wanbeheer, mensen. Dit is bij wijze van illustratie de boodschap die de profeet Hosea het volk voorhoudt. In Hosea hoofdstuk 4, vers 1 tot 3, zal het u voorlezen. Dan vinden we het volgende. Hoort het woord van Yahweh, gij Israëlieten, want Yahweh heeft een rechtszaak met de bewoners van dit land. Ze plegen verbondsbreuk, ze houden zich niet aan hun deel van de wet, van de verordening van het verbond. En de Heer had de rechtszaak tegen hen ontspannen. Maar waarom breken ze het verbond? Dan kunt u verder lezen. Omdat er geen trouw, geen liefde en geen kennis van God is in het land. En dan zie je dat die ontrouw ten aanzien van God zich ook weer spiegelt in onmenselijk gedrag naar een medemens. We lezen verder. Vloeken, liegen, moorden, stelen en echtbreken. Men pleegt geweld, bloedbad volgt op bloedbad. En wat vinden we dan? Dat onmenselijk gedrag zich ook weer spiegelt in de manier waarop ze met het land omgaan. Daarom treurt het land. Al wat er woont, kwijnt weg. De dieren van het veld en alles wat vliegt, zelfs de vissen in zee, komen om. Zie je, het land zucht onder dit juk van wanbeheer. En waarom vertel ik u dat allemaal? Omdat Israëls geschiedenis in het land een schaalmodel is van wat er op grotere schaal geschiet in de hele wereld tot op de dag van vandaag. Paulus, die had dit al beschreven vanaf Romeinen hoofdstuk 1, vers 18. En ik zal het u even voorlezen, zodat u proeft dat waar ik net op gewezen heb, dat dat precies in de lijn ligt van wat Paulus in het begin van deze brief al beschreven had. Want toorn van God wordt van de hemel geopenbaard over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen die de waarheid in ongerechtigheid bezitten, omdat wat van God gekend kan worden onder hen openbaar is. Want God heeft het hun geopenbaard, want van de schepping van de wereld af worden wat van hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid uit zijn werken met inzicht doorzien, opdat zij niet te verontschuldigen zijn, omdat zij, hoewel zij God kennen, hem als God niet verheerlijkt of gedankt hebben. Maar in overleggingen zijn zij tot dwaasheid vervallen en hun onverstandig hart is verduisterd geworden. Bewerende wijzen te zijn zij dwaas geworden en hebben de heerlijkheid van de onverhankelijke God vervangen door iets dat lijkt op het beeld van een verhankelijk mens, van vogels, van viervoetige en kruipende dieren. En dan zegt hij in vers 28, en daar het hun niet goed dacht God te erkennen, heeft God hen overgeheven aan een verkeerd denken, om dingen te doen die niet betamen. En dan volgt er een hele opsomming, wat ik omschrijf als onmenselijk gedrag. Dus wat zien we hier? Dat ondanks het feit dat God zich van bij het begin bekendgemaakt heeft door zijn machtige scheppingsdaden, heeft de mensheid hem niet erkend en hem ook als dusdanig niet geëerd. Ze hebben de schepsel vereerd boven de schepper. En bijgevolg heeft de mens zijn rentmeesterschap over de wereld verzaakt en de schepping als een lot overgelaten, waardoor de schepping aan vruchteloosheid en vergankelijkheid onderworpen is. Maar het is uiteindelijk de schepper zelf die toegelaten heeft dat zijn schepping in deze vreemde toestand verkeerde. Niet uit woede, maar omdat alleen langs deze weg, door de mens in zijn rebellie gewoon te laten gaan, dat de schepping alleen maar kan verlost, bevrijd en vernieuwd worden. Alleen langs deze weg. Klinkt misschien tegenstrijdig en vreemd, maar God stond toe dat de schepping in deze toestand van slavernij verkeert, omdat hij vastbesloten is om de schepping naar zijn oorspronkelijk plan terug op de rails te zetten. God, mensen, houdt altijd vast aan zijn plan. Toen dat Israël ontrouw werd in het land en God teleurstelde, heeft hij toch ook zijn plan niet veranderd? Maar hij stuurde de ene trouwe Israëliet, zijn gezalfde, Jezus onze Heer, de ware Israël. En hetzelfde geldt evenzeer voor Gods plan met zijn schepping. Ook daar houdt hij vast aan het scenario dat hij voor ogen heeft. Gods karakter is onveranderlijk in mensen. God heeft de mensheid geschapen om onder zijn leiding hun toegewezen plaats in de wereld in te nemen. Om de schepper te eren en een heerlijk rentmeesterschap over de wereld uit te oefenen. En daarom is de schepping in blijde verwachting en ziet ze reikhalzend uit naar die bijzondere vrijheid die ze zal genieten. Als Gods zonen en dochters, het ware Israël van God, die heerlijkheid terug van God ontvangen, die al van bij het begin bedoeld heeft, voor hen die zijn heerlijk beeld vertonen. Zoals Jezus, de ware en trouwe Israëliet, naar de belofte van Abraham, de mensheid verlost en vernieuwd door de gave van Gods geest, zo zal door het Israël van God, dat naar Jezus beeld herschapen wordt, de schepping verlost en vernieuwd worden. Dat is toch geweldig? En zoals Jesaja het aangekondigd heeft, zullen op de komende dag de bomen in haar handen klappen en de valleien zullen lachen en zingen. En de mensen vreugde, omdat de zonen en dochters van God eindelijk mens zijn. En het rentmeesterschap over de wereld eindelijk zal uitgeoefend worden in wijsheid en liefde. En dat is de ene ware toekomstvisie die de Bijbel ons leert. Dat is de toekomstvisie die nodig is, willen we in de huidige wereld de taak als het Israël van God leren begrijpen. Dat is van de volgende keer. Maar laten we samen lied 148 zingen. Amen.